De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
En leuk dat je luistert naar weer een special van de Dataloog. Vandaag nemen we op bij het evenement SAS Innovate, een Benelux event wat wereldwijd georganiseerd wordt. Maar vandaag zijn wij bij het evenement voor de Benelux. En het thema is Innovate, Jurjen. Wat betekent dat voor jou?
Ja, ik ben jaren docent geweest innovatiemanagement. Dat betekent natuurlijk nieuwsgierigheid. Dat betekent verandering van je organisatie. Dat betekent ook absorptive capacity. Dus de wil om te veranderen en met nieuwe technologie om te gaan. Ja, en dan ben ik vooral als engineer ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig hoe je dat natuurlijk doet in eeuwenoude bedrijven die gewoon dingen produceren. Dus de echte industrie. Hoe gaat die nou om met deze verandering?
Ja, Jurjen, wat dat betreft ben jij als een kind in de snoepwinkel, denk ik, vandaag. Want wij zitten hier aan tafel met een organisatie uit de industrie. En die al jarenlang actief is, B-kaart. En heel leuk om hier aan tafel te hebben onze gasten Sophie van Nevel, Global IT Lead Data en Analytics bij B-kaart.
Dankjewel.
Welkom. En naast jou aangeschoven is Juri van Voren, Account Executive bij SAS.
Hallo.
Heel fijn dat jullie de tijd hebben genomen om hier aan tafel te komen. Sophie, jij hebt al een presentatie verzorgd vandaag.
Dat klopt, inderdaad.
Hoe ging dat?
Dat was goed. Het was vrij kort en krachtig, had ik het idee. Maar ik denk dat we op zich wel de boodschap hebben kunnen overbrengen. En ook een aantal mensen hebben kunnen inspireren. Dus ik was daar wel tevreden over.
Heel goed. Nou, in deze opname gaan we het verder nog hebben over de ontwikkelingen binnen B-kaart. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie precies doen als organisatie. Want ik denk dat veel luisteraars B-kaart als naam nog nooit voorbij hebben zien komen. Maar wel in aanraking zijn gekomen met jullie producten.
Dat klopt. B-kaart is eigenlijk een bedrijf die gefound gesticht is in de jaren 1880 door eigenlijk onze founder Leon B-kaart. En ik denk dat heel wat mensen B-kaart zullen kennen van de B-kaart draad. Dat is eigenlijk de fence die je rondom, de draad die je eigenlijk rondom je huis zet ook. Vandaag doen we dat niet meer. Dus dat was eigenlijk een heel grote afzetmarkt. Van vandaag gebruiken we eigenlijk staaldraad voor allerlei toepassingen. En dat kan gaan van de draad die je bijvoorbeeld in je banden hebt om je banden te versterken. Dus elke band die je hebt van Michelin of Continental of Bridgestone zit wel een B-kaartdraad verweven.
Dus als ik je goed begrijp, zijn die gespecialiseerd in dunne, krachtige staaldraden in diverse vormen die je kunt bedenken.
Ja, dat klopt. Ja. En die kunnen dun zijn, van het gaan tot echte fibers of de vezels die we hebben. Maar die kunnen gaan ook in gebundelde versies, waar dat we bijvoorbeeld bekabeling van bruggen bijvoorbeeld mee ondersteunen. Of bijvoorbeeld windmolen, parken verankeren in de zee. Het kan eigenlijk heel divers gaan qua toepassingen.
Ja, ook een geïnnoveerde markt lijkt mij. 180 jaar geleden had je niet staaldraden voor windmolens nodig. Met allerlei coatings eromheen. Dus jullie hebben zelf ook een behoorlijke innovatie doorgemaakt.
Dat klopt, ja.
En krijg je die rouwproduct als staalplaten binnen? Of krijg je al draad binnen die dan omgevormd moet worden tot een draad?
Wat eigenlijk ons verwerkingsproces vooral is, is we trekken de draad dan in allerlei verschillende diameters. En dan kan het zijn dat we daar een laag op leggen, een coatinglaag op leggen. Of het kan zijn dat we de draad, zoals ik zei, ook combineren met andere draden. Of verwerken in een toepassing, zodat je eigenlijk meer sterkte krijgt of ook voor bepaalde toepassingen kan gaan gebruiken.
Hoge technologie met lage technologie door elkaar heen, lijkt mij.
Ja.
Heel interessant. Ja. Juri, ben jij ook zo technologisch en heb jij ook smeerhanden en staaldraden in jouw dagelijkse werk?
Nee, bij SAS ben ik, ja, zoals gezegd, een account executive. Dus ik beheer de overal relatie met de klanten. Maar wel een focus op die manufacturing industrie, die echt wel een passie is van mij. Ik vind het een hele boeiende wereld. Want het is concreet. Wat andere industrieën gedaan in het verleden ook, maar het tastbare van een maakbedrijf is toch altijd zeer leuk om mee om te gaan. En ja, als je dan met een klant als B-kaart kan werken, is dat heel leuk, ook omdat je het bedrijf beter leert kennen. En inderdaad, ik kende ze ook van de omheining rond het huis, maar als je dan ziet van nanometerdraadjes tot hele dikke liftkabels, indrukwekkend wat ze allemaal doen.
Hey, en kun je iets zeggen over de marktsegmenten van SAS? Als het gaat om de healthcare, kennen jullie natuurlijk van. We kennen jullie van financials. De MKB-maakbedrijven is voor mij nog niet zo bekend. Als jullie type klant, kun je er iets over zeggen?
De laatste jaren is hier wel een serieuze evolutie in gekomen in wat we daar doen. Dus historisch gezien zijn we daar eerder aanwezig vanuit een data management, data bij elkaar brengen perspectief. En wat we nu willen brengen is meer in die maakindustrie effectief in het maakproces, processen gaan optimaliseren. Ja. Met echt advanced analytics, met data science toepassingen en modellen.
Industrie 4.0 hoor ik een beetje.
Ja, dat klopt. Inderdaad, daar proberen we een onderdeeltje van te zijn. En als ik naar de markt kijk, ben ik toch telkens verrast. Je hoort heel veel industrie 4.0, alsof het overal al aanwezig is. Maar als wij dan met bedrijven gaan praten, zien we dat de maturiteit dikwijls toch zeer laag is. De beschikbaarheid van data zeer laag is. Dus dat er nog heel wat foundational werk te doen is om zeg maar naar advanced analytics te kunnen gaan.
Ik zie nou, Sofie heel hard knikken. Kun je iets vertellen over de barrières die je tegengekomen bent? Jury zegt, ik zie heel veel immaturiteit. Vanuit mijn eigen perspectief, ik zie het ook. Ik zie ook heel veel groei en potentie in bedrijven die mee willen gaan erin. Die ook ervaren dat ze moeten gaan. Hoe zit dat bij jullie?
Ik denk dat wij ook inderdaad nog een weg af te leggen hebben. Ik denk dat wij vanuit onze data story die we eigenlijk hebben opgezet, start het eigenlijk altijd vanuit onze business toepassingen. Dus wij kijken heel sterk met onze businesses om mee te denken van wat kan je eigenlijk doen met data en analytics. Maar daarachter zitten natuurlijk een aantal, we noemen dat enablers eigenlijk, die mogelijk maken dat je uit je data ook waardevolle inzichten krijgt. En daar komt een heel stukje data governance ook ter sprake, waar we vandaag zeker nog een aantal stappen in te nemen hebben. Mm-hmm. Ook onze dataplatformen, waar dat we eigenlijk vandaag onze data lake verder aan het uitbreiden zijn. En dan eigenlijk ook SAS. Eind vorig jaar hebben we eigenlijk ook het contract met SAS opgezet als data science platform. Dus we zijn eigenlijk die hele setup van platformen nog aan het doen groeien. En er gaat heel veel rond technologie, ja. Maar eigenlijk gaat het vooral rond de mensen die mee zijn. Ja. En dus vandaar dat we ook een heel traject hebben rond skilling en culture, zodat we echt daar ook specifiek kunnen op inzetten.
Ja, en dat neem ik aan in alle lagen van de organisatie. Ook de staaldraadtrekkers met een LTS staalbouw achtergrond, tot aan de plant manager die met een hoge MBA-opleiding de boel moet begeleiden, neem ik aan.
Ja.
Kun je iets zeggen over, want je begon in je verhaal over, we hebben vanuit business perspectief willen we gaan optimaliseren. Mm-hmm. Heb je specifieke business goals, of misschien wel goals in lijn met de sustainability en dergelijke, waarvan je zegt, nou, we gaan hier betere beslissingen maken, op hoog niveau, maar terugwerkend naar de werkvloer, waarmee we ons proces optimaliseren. En dat heeft dit doel waar we naartoe streven.
We hebben eigenlijk vanuit onze digitale strategie binnen Bekaert, werken wij op twee grote luiken, zeg maar zeggen. Dus echt onze digitale strategie en dan het hele sustainability verhaal. En daarbinnen, binnen het digital stuk, hebben we eigenlijk een heel groot stuk waar we focussen op onze operaties. Dus echt binnen de manufacturing, binnen de plants. En anderzijds kijken we ook naar commercial. Van hoe kunnen we onze klanten op een meer digitale manier gaan bereiken? Hoe kunnen we price setting meer optimaal gaan doen? En dan eigenlijk ook naar onze interne werkingsprocessen zijn. Binnen finance, HR, procurement. Daar kijken we eigenlijk ook van hoe kunnen we op basis van meer data, vaak ook visualisaties die we doen, meer inzichten genereren in die takken van het bedrijf.
Ja, ik vind het ook echt boeiend om te zien, als ik Sofie heb leren kennen, zei ze ook van, ja, Jury, wij maken geen datastrategie, we hebben een businessstrategie binnen Bekaert en die is infused met de data. En ik vond dat een zeer mooie verwoording van, zij vertrekken altijd vanuit de value en de business en de customer centricity, zeg maar, van hoe kunnen wij als bedrijf beter worden en meer value gaan genereren. Mm-hmm. En ze doen dat met behulp van data.
Ja, maar zeg je erbij dat je ultieme droom is dat je ook een productiestrategie hebt die je aan kunt passen op de digitale verkoopkanaal die je hebt. Ik koop nu 10.000 kilometer staaldraad van zoveel nanometer. En dan gaat er direct vanuit je ordersysteem in je optimalisatiesysteem wordt er nu een machine aangestuurd die zegt, dit moeten we kopen en zo gaan we het produceren. Zijn we zo ver al?
Ik denk dat een droomscenario is. Dat we daar ergens wel naartoe willen gaan. Maar ik denk dat we inderdaad heel gefocust, vandaag zijn we wel heel gefocust bezig. Rond data, omdat je met data kan je van alles doen. En ik denk dat onze businesses zeggen van, we zouden dit kunnen doen en we zouden dat kunnen doen. Maar om daar echte waarde uit te halen, kijken we wel naar die cases die we ook verder kunnen gaan schalen. En door die approach te gaan volgen, kunnen we effectief nu zeggen van kijk, in die specifieke cases hebben we ook waarde gerealiseerd. En dat helpt om het verhaal ook verder te verkopen en mensen inderdaad mee te trekken in het verhaal.
Ja, ik hoor jou schalen zeggen en dan kun je nog eventjes inpikken op een eerdere vraag die je gesteld had van hoe kijken we vanuit SAS naar die industrie. Wat we wel merken is dat we vooral bedrijven targeten die een bepaalde schaal hebben. Omdat de waarde van Advanced Analytics komt ook echt pas naar boven als je kan gaan schalen. Ja. Dus op één productielijn iets gaan doen, daar is de ROI dikwijls niet fantastisch. Maar als je dan kan gaan naar 15, 16 productielijnen of wereldwijd dingen gaan uitrollen, dan zit er echt grote value erachter.
En dan ga ik natuurlijk een vraag stellen die je helemaal in gaat koppelen. Want kun je dan ook je algoritmes schalen vanuit de ene machine naar de andere machine? Of heb je de kant-en-klare algoritmes daarvoor al klaar liggen die toepasbaar zijn op productielijn A en productielijn B en dat je daardoor de barrière wegneemt?
Dat is een zeer boeiende vraag, omdat inderdaad dat is de perceptie dat er kant-en-klare dingen zouden zijn of dat je perfecte copy-paste kan gaan maken. Dat is helaas niet de realiteit. Er gaat ook niemand in de markt dat kunnen aanbieden, omdat er altijd wel iets of wat andere contexten zijn waar je toch rekening mee moet houden. Zelfs als er morgen een concurrent van B-kaart zou zijn van verkoop ons alsjeblieft het B-kaart optimalisatiemodel. We gaan dikwijls toch terug van scratch moeten beginnen met een bepaalde intelligentie wel, maar de advanced analytics oefening moet je telkens opnieuw.
Voor de kritische luisteraars en de marketingmanagers die nu luisteren, Juri, zou je dit antwoord nog één keer willen herhalen? Want vaak de meeste mensen geloven het namelijk niet dat al die specifieke toepassingen niet generaliseerbaar zijn. Dan denk ik, dat kan toch makkelijk? Maar het is echt zo, hè?
Het is echt zo. Ja. Nu, als ik dan... Ik ondermijn een beetje mijn scalingverhaal met deze uitleg natuurlijk. Er zit natuurlijk wel een, zeg maar, voor 80% iets wat je kan recycleren. De logica van welke zijn de drijvende factoren om bijvoorbeeld dit proces te gaan optimaliseren. Dat wel, maar het is niet gewoon copy-paste en plug-and-play om het te gaan doen. Er is telkens een nieuwe
oefening. Heel fijn om te horen.
Ja. En de moeilijkheid zit net in die 20% die net iets anders is en waar je net ziet. Oké, daar moeten we extra logica of extra kennis gaan insteken. Dat maakt het eigenlijk wel boeiend ook. Maar maakt het inderdaad ook dat je vaak een keer opnieuw moet beginnen met een nieuw model.
Ja. Ja. Maar je gaat je partnerschap aan voor die 80%. Ja, want die is al winst om dat te doen.
Ja, inderdaad. En ik denk, om echt de value er te gaan uithalen, is er ook echt cruciaal dat de mensen met de analytische expertise kunnen praten met de mensen met de business expertise. Dus wat we typisch in die projecten zien, is dat onze analytics experts en in de toekomst ook die van B-kaart, dat die heel veel samenzitten met de procesingenieur van een bepaald productieproces om de goede in- en outs te begrijpen. Want het is niet zo van we gooien de data over de haag en de data scientist zal er wel iets van optimalisatie uithalen. Nee, er is echt wel die samenwerking tussen business en analytics hoog nodig.
Sophie, jouw rol is gericht wereldwijd. Welke regio's hebben we het dan over als we kijken naar B-kaart?
B-kaart zit eigenlijk vanuit een IT-perspectief hebben we teams, vooral in China, in India en dan ook een stukje in Latijns-Amerika. En natuurlijk ook nog altijd in onze headquarters in België. Dus we zitten eigenlijk wereldwijd verspreid, maar we werken eigenlijk, zeker nu met de remote teams die we hebben, werken we eigenlijk heel nauw samen om eigenlijk die connect telkens te leggen met onze businesses die ook verspreid zijn over de hele wereld.
Ja, jouw teams die zijn dus verspreid over al deze locaties.
Ja.
En werken samen met de business aan toepassingen. Ik hoorde je net zeggen over de domeinen waar je actief bent. Dat ging eigenlijk heel vloeiend in één volle teug. Maar het is nogal wat. Je hebt het over de prijsoptimalisatie, interne processen, visualisatie, productieoptimalisatie. Maar ook toepassingen voor klanten. En we hebben het net gehad over industrie 4.0. Wat voor impact dat heeft op de industrie. Kan jij wat voorbeelden geven van bijvoorbeeld hoe jullie naar nieuwe verdienmodellen kijken richting klanten en wat voor rol data daarin speelt?
Ja, eigenlijk wat we doen binnen ons dataverhaal is dat we eigenlijk drie grote ambitielevels hebben. We hebben eigenlijk enerzijds iets wat veel bedrijven al doen en dat is insights genereren. Waar kijkt naar typische visualisaties waar we eigenlijk ook Power BI gebruiken en ook heel wat businesses daarmee laten werken.
Voor klanten is dit?
Dit is ook voor klanten, maar dit kan ook binnen operations werken we daar bijvoorbeeld ook mee. Dus we hebben heel wat visualisaties voor operators in de plan bijvoorbeeld. We kunnen eigenlijk ook heel wat dingen doen op basis van Power BI rapporten of hebben zelfs Power Apps die ze ook kunnen gaan gebruiken.
En welke betere beslissingen kunnen ze daarmee mee maken dan?
Ik denk, ze hebben eigenlijk een heel goed zicht over wat er gebeurt binnen de plant, hè, op basis van een aantal processen. En kunnen eigenlijk ook in die power-apps kunnen zij ook heel gemakkelijk data ingeven. Dus een stukje data-acquisitie die we daar doen. En zij geven eigenlijk via een eenvoudige power-app een aantal parameters in die we nadien verder kunnen gebruiken in het proces.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat voor parameters dat zouden kunnen zijn?
Maar ik denk, als je kijkt, de samenwerking die we nu doen op vlak van advanced analytics, er is een soort voortraject geweest, ook al in het kader van digitalisatie, waarbij ze de shopfloor gedigitaliseerd hebben, het papier weggedaan en operators en mensen in de plant met een handheld device uitgerust, die dan inderdaad op een dashboard kunnen zien, hier is een bepaalde anomalie in de data, die machine heeft extra, moet eens naar gekeken worden, of dat die operator die langsloopt kan inderdaad op dat moment nieuwe data in het systeem genereren, waar dat vroeger op papier of ergens in een Excel op het einde van de dag gebeurde, kan dit nu allemaal dankzij de digitale transformatie veel sneller.
Ik probeer me ook efficiënter te gaan. Dan ook voor te stellen hoe dat eruit ziet. En ik zie een fabriekshal vormen met, het is er heet, er gaat staal doorheen, dat wordt geproduceerd, veel stoom. En daar staat dan een operator met zo'n handheld device. Wat is dat dan voor afwijking die ziet in het proces?
Misschien een kleine bijsturing. Ja. Ze smelten geen staal.
We smelten geen staal.
Vertrekken van draad en trekken eraan om hem langer of dunner te maken. Dus de stoom en zo moeten we eventjes minder spectaculair maken.
Ja, de plans zijn niet zo spectaculair.
Ik probeer dat een beetje visueel te maken. Hoe ziet dat er dan uit? Zo'n draad trekken, dat gebeurt niet met hitte. Dat is gewoon puur
dus
kracht.
Dus je hebt eigenlijk een draad. Ja. En dan heb je... zoeken naar het Nederlandse woord.
Treksteen.
Trekstenen, inderdaad. En dat zijn eigenlijk ronde stenen waar je eigenlijk de draad door laat gaan. En dan ga je, ofwel kan je dat droog trekken, noemen we dat, waar je het dus eigenlijk uittrekt. Ofwel laat je het in een soort bad gaan, hè, waar een bepaalde vloeistof in zit, om het eigenlijk ook opnieuw uit te trekken. En dat is eigenlijk wat er voornamelijk gebeurt in onze plants. Dus onze plants zijn... op zich heel propere plants, want je ziet gewoon die draad getrokken worden en dan opnieuw opgerold worden of opnieuw verwerkt worden of samengebracht worden. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in onze plants.
Oké. Maar dan nog steeds, welke betere beslissing kan zo'n operator nemen? Is het een maintenance beslissing? Of is het een order picking beslissing? Of een voorraadbeslissing? Kun je er iets meer over zeggen?
Of productiebeslissing.
All of the above.
Allemaal.
Maak het eens concreet. Dit is typisch een case die we hadden. En daar kunnen we nu dit mee.
Ik ga dan de advanced analytics case
graag
toelichten. Ja. Dus een van de eerste projecten waarop we samengewerkt hebben, was de galvanisatie, noemen we dat. Dus de coatinglaag waar Sofie het over had. Om een draad roestvrij te maken, gaan we hem verzinken. En een eindklant, die betaalt natuurlijk een prijs voor een draad die een coatinglaag heeft met een bepaalde dikte. Bekaert wil uiteraard zijn klant een kwaliteitsproduct afleveren, maar tijdens een productieproces heb je natuurlijk altijd een bepaalde variabiliteit in je productie.
Want het mag nooit te weinig zijn.
Maar het mag nooit te weinig zijn.
Dus als je een lichtkabel aflevert en die gaat corroderen, dan heb je een probleem.
Inderdaad. Dus wat doen ze bij Bekaert? Ja, er zit een bepaalde fluctuatie op dat laagje zink. Dus ze nemen daar een bepaalde marge op om zeker de minimumkwaliteit te kunnen garanderen. En daar is het eigenlijk dat we met Advanced Analytics iets aan kunnen doen. Dat is die fluctuatie gaan beperken tot een absoluut minimum om zo dicht mogelijk bij de vereiste specificaties te kunnen produceren.
En kun je dan ook real-time, dus je meet real-time het laagje. Dat wordt via een sensor gemeten, gaat via het productieplatform naar het SAS-platform, worden analyses gedaan. Is het dan ook direct een feedback loop naar ofwel de operator van deze machine moet even afgesteld worden, ofwel naar de machine zelfs misschien wel, dat je daar nog meer galvanisatielaag overheen doet?
Eigenlijk gaat het niet over het meten en dan bijsturen van of het al goed genoeg is. Eigenlijk gaat het over, we gaan heel veel data samenbrengen. Alle data die beschikbaar is van dat productieproces brengen we samen. En dan gaan we samen met die procesingenieurs kijken van welke verbanden zien we hier tussen het eindresultaat en wat er in het begin gebeurd is. Temperatuur, van welke leverancier komt de zink, wat is de omgevingstemperatuur in de fabriekszaal. Al dat soort dingen waar we in initieel geen idee hebben van wat is er een verklarende factor voor je eindlaagje of voor je fluctuatie in de zink. Maar gelukkig hebben we dan de krachtige computers en het SAS-platform die ons helpen om wel te gaan bepalen, dit en dit en dit zijn verklarende parameters voor je eindresultaat.
Ja.
En wat we eigenlijk doen, is kunnen voorspellen op basis van inputparameters hoe dik dat laagje gaat zijn. En dus dan op die manier kunnen we gaan kijken, ah, de voorspelling zegt zoveel, dus er moet dit of dat bijgestuurd worden, zodat we dichter bij die optimale eindresultaat
komen. Het is meer root cause analysis. Waar liggen de oorzaken of de achterliggende factoren die het eindproduct bepalen, zodat je weer een loopje kunt maken met je engineers om het productieproces te optimaliseren.
En gebeurt
maar niet real-time.
Gebeurt het altijd in het productieproces of is er ook nog een straat naast die gebruikt wordt voor onderzoeksdoeleinden bijvoorbeeld, waarin je met die factoren gaat spelen?
Wat het boeiende aan zo'n traject is, is dat eigenlijk van het moment dat je data samenbrengt, dat de procesingenieur al helemaal enthousiast wordt. Want dan ziet hij dingen in die data die hij nooit eerder voor mogelijk had gehouden. Om te zien. En daaruit komen al bepaalde learnings. En soms heb je wat wij noemen one-off learnings. Dat is echt, als we dat geweten, dit kunnen we nu permanent aanpassen. En dan anderzijds heb je eerder learnings of nood aan een predictief model. En dat is iets dat continu moet gaan draaien. Dus bijvoorbeeld ook die variabiliteit op dat zinklaagje gaan optimaliseren. Dat is een continu proces dat continu gemonitord moet worden, continu een voorspelling gemaakt worden en continu bijsturing in.
Dit is gericht op het productieproces. Ik heb ook begrepen dat jullie vooral naar klanten kijken. Vooral ook naar klanten kijken en de producten die jullie daar leveren. Om daar een datagedreven component aan toe te voegen. Kan je daar ook een voorbeeld van geven van een innovatie die op dat vlak plaatsvindt?
Jazeker. Ik had het in het begin gezegd. We hebben eigenlijk heel veel staaldraad die we ook in banden van auto's verwerken. En in die van trucks als we. Dus daar kunnen we eigenlijk wel, wat we aan het kijken zijn, is om ook sensoren eigenlijk in onze draad te verwerken, zodanig dat je eigenlijk data rechtstreeks kan capteren van bij de bron. En dat je dan eigenlijk in een soort ecosysteem met bandenfabrikanten ook kunt gaan kijken van, kan ik daar inderdaad data gaan uitwisselen, gaan monetiseren en insights gaan genereren.
Dat soort sensoren zijn minuscuul klein.
Ja.
Die moeten in die draad.
Moeten in die draad, en afhankelijk van welke toepassing. We hebben een andere toepassing waar we bijvoorbeeld kijken, net ook dat we windmolenparken bijvoorbeeld, dat we die verankeren in de zee. Dat zijn natuurlijk dan grotere sensoren, want die kan je inderdaad verwerken ook terug in de staaldraad. Maar daar kijk je dan inderdaad meer naar monitoring, ook naar maintenance, omdat het eigenlijk vaak heel harde omstandigheden zijn, echt op zee. Om maintenance te gaan doen, kan je eigenlijk al heel wat data capteren, rechtstreeks eigenlijk van je verankering op de zee.
Hebben jullie daarin dan, even een stapje terug, zo'n windmolen bestaat uit allerlei componenten. Mm-hmm. Die drijft ergens op, die staat ergens op, de molen zelf. En dan zit die verankerd met de staaldraden. Ervaar je dan ook concurrentie van anderen die ook met sensoren dat soort ontwikkeling proberen te meten?
Ik denk dat er nog heel wat, er zit inderdaad nog heel erg in de innovatieve sfeer. Ik denk dat iedereen aan het kijken is, er is nog geen echte business die gevonden heeft van dit is nu eigenlijk het optimale wat we kunnen gaan doen qua sensoring. Dus er is nog heel veel in evolutie en het gaat dan ook natuurlijk over wie gaat dan de data gaan ownen, wie is eigenlijk owner van de data, hoe gaan we die gaan uitwisselen. Er zit heel wat intellectual property aan vast, dus het zijn eigenlijk wel nog vrij complexe zaken. Die verder moeten uitgeklaard worden.
En gebeurt dat nu al, die sensoren in een draad? Of is dat nog iets wat bij jullie in ontwikkeling of in onderzoek is?
Dus nog verder in onderzoek, zou ik maar zeggen. En in verdere ontwikkeling. Maar dat is zeker een strategie waar we naartoe gaan.
De NS doet het al wel. Die heeft fotonica. Dus een beetje, naast een normaal draad, staaldraad, doe je dan een glasvezeldraad. En in de trilling, in de lichtfrequentie van een glasvezeldraad, kun je dan meten hoe dus conditie is van de draad eromheen en erin. Dus er zijn al onderzoeksgroepen al echt mee bezig.
Zeker.
Ja, heel gaaf.
Ja.
Dat maakt het domein waarin jij je begeeft, Sophie, ook boeiend, maar ook heel uitdagend.
Dat klopt. Ik denk dat we heel wat zaken nog te groeien hebben qua maturiteit, maar dat we langs de andere kant inderdaad ook heel wat uitdagingen hebben om inderdaad meer van die innovatieve toepassingen ook werkelijkheid te maken. Ja.
En hoe organiseer je daarvoor? Want de gebieden waarin je met je afdeling actief bent, heel breed, maar hebben ook heel veel invloed op de toekomst van Bekaert, kan ik me zo voorstellen.
Mm-hmm.
Hoe organiseer je daarvoor?
Ik denk dat wij vanuit ons digitaal team zijn eigenlijk vooral georganiseerd richting onze verschillende business lines. Zoals zoals ik in het begin ook zei, van wij leggen heel veel focus op het betrekken van onze businesses. Dus we hebben telkens ook langs businesszijde, zowel in operations als in commercial, telkens een soort counterpart die eigenlijk onze initiatieven verder mee sponsort. En dan anderzijds, vanuit ons datateam hebben we eigenlijk drie grote trajecten daarin. We hebben eigenlijk een heel groot stuk rond data governance, waar we de link leggen tussen eigenlijk data capteren. Ook met IoT leggen we heel sterk die link. Dan hebben we eigenlijk ons platform zelf, waar we eigenlijk de opbouw doen van ons data lake. Ook het SaaS-platform past daarin, maar ook ons data governance platform.
Wat voor technologie draait dat data lake op?
Wij gebruiken Azure, dus we hebben Azure Synapse als data lake. Dus we zijn een heel Azure-gebaseerde omgeving, we hebben ook een Azure Cloud. En onze data lake is inderdaad een component van Databricks en Azure Synapse.
En daar koppelt SAS ook eenvoudig bij?
Ja, inderdaad. Correct. Eigenlijk sinds april dit jaar hebben we eigenlijk ook een team die werkt inderdaad rond data science. Die we verder ook aan het uitbreiden zijn. Dus voornamelijk was eerst de focus vooral binnen operations. Maar nu is eigenlijk het idee om eigenlijk daar ook verder op in te zetten en ook nieuwe cases rond AR analytics te gaan opzetten. Dat zijn eigenlijk de drie grote teams die we hebben binnen onze digitale organisatie.
Wat ik me dan afvraag, hè, en ik haak vaak in op stukjes die je daarvoor gezien hebt, maar je organiseert het op deze manier. Dan komen er engineers bij, die hebben... procestechnologen en staaltechnologen, dat zijn mensen die geboren zijn met de staaldraad in hun handen, bij ze spreken. Die hebben gevoel daarvoor, die voelen hoe dat systeem werkt, hoe dat staal werkt, hoe de trekkrachten zijn. Die hebben gevoel bij die machines. En dan kom je met je grafieken aan en je 500 parameters die dat bepalen, zo werkt dit. Hoe ga je om dan in die organisatie van het innovatieproces met de verwachtingen van hoe een systeem werkt, hoe een natuurkundige proces werkt en de data die zegt dat het misschien wel een beetje anders zou kunnen zijn. Hoe doe je dat dan?
Ik denk dat het vooral een traject is van samenwerken. Dus een stukje inderdaad tonen van dit is de data die we beschikbaar hebben. Het zijn de insights die we uit de data halen. En anderzijds inderdaad met de business in interactie gaan en kijken van... Ah ja, wij verstaan het proces al jaren op die manier. Maar op basis van de data kunnen we daar nu nieuwe inzichten uit halen. En het is een stukje die combinatie tussen de twee die de waarde eruit haalt.
Ja, als ik hier aan mag toevoegen. Ja. Wat we ook zien is dat die procesingenieurs, die hebben al... Dikwijls zijn dat mensen die heel lang committed zijn op een bepaald proces.
Ja.
En die hebben al heel wat jaren aan optimalisatie achter de rug. Lean, Six Sigma, allerlei methodes... om en engineering principles om die zaken te gaan verbeteren. Maar die voelen ook dat ze met de capaciteiten die zij hebben aan hun laatste percentpuntjes bezig zijn. Dus soms heb je wel mensen die verwachtingsvol zijn en uitkijken naar van oké, big data en analytics, laat maar komen, want wij willen naar die volgende stap. Mm-hmm. En zo kan je het eigenlijk ook wel zien van een stukje dat advanced analytics, een stukje traditionele engineering, on steroids is, waarbij dat je inderdaad in plaats van één ingenieursbrein, dat je meerdere computers en een goed platform gaat combineren om extra inzichten te gaan genereren.
Ja, en vergeet ook niet, dat is even één dingetje wat ik wil toevoegen. De gemiddelde leeftijd van een ingenieur in een fabriek is volgens mij in Nederland al 55 plus. Dus je hebt zometeen ook een enorm tekort aan personeel met die kennis die je nodig hebt. Klopt dat, Sophie?
Dat klopt.
In ieder geval in Nederland wel.
Ik denk dat België niet anders is. Ik denk dat we ook inderdaad een populatie hebben die steeds ouder wordt. Dus ik denk dat het daar eigenlijk wel belangrijk is dat we zoveel mogelijk van hun kennis ook gaan capteren. En als we die inderdaad ook via een aantal modellen verder kunnen capteren, dan kunnen we daar eigenlijk al een soort risico gaan uitsluiten. Ja.
Maar er is wel degelijk, om terug te komen op jouw eerdere vraag ook, resistance to change in zo'n omgeving is wel degelijk ook aanwezig en is een uitdaging. Hè. Dus je hebt de procesingenieurs, je hebt dan uiteindelijk ook nog de operators die effectief aan de knoppen draaien, die dikwijls ook zeggen, ik draai hier al 20 jaar aan deze knoppen en voor mij moet hij op 3,5 staan en dat het model zegt dat hij op 4 moet staan. Dus daar is wat overtuigingskracht nodig, maar wat dat we... typisch zien dat werkt, is als we met een piloot use case, en we noemen dat dan ook met de coalition of the willing, dus we identificeren ergens een team dat wel mee wil, daar een succes mee boeken, en zo krijg je de andere, meer sceptische mensen ook over de streep.
The coalition of the willing.
Ja, inderdaad.
Ik
heb het gestolen van Bekaert. Daar heb ik het eerste keer gehoord.
Dat is altijd wel fijn als zo'n uitspraak nog toegewezen kan worden aan iemand. Hè? Want vaak dan gaan die hun eigen leven leiden. Maar ja, dit is dus een van Bekaert.
Ja, ik geef de credits. Ja.
Sophie, ik ben onder de indruk van het werkgebied wat je hebt. En ook de positie binnen een bedrijf als Bekaert met zo'n jarenlange historie. Ja, en toch een nieuwe weg die hier toegevoegd wordt aan de organisatie. Als je nou je ogen even zou dicht doen en je denkt aan jouw planningbord en alle uitdagingen waar jij de komende periode voor staat. 12 maanden van nu. Welke uitdaging hoop je dan dat er opgelost is voor Bekaert?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk meerdere dingen voor mij. Ik denk zeer belangrijk blijft voor mij ook wel een stukje die data governance. Want ik denk dat we heel veel inzetten ook om op langere termijn waarde te halen uit onze data. En vaak wordt er nu gezegd van ja, we willen snel een model in productie of we willen snel een rapport of we willen snel inzichten creëren. Ik denk als we op lange termijn inderdaad dat willen waarmaken, is voor mij het stukje data governance een heel belangrijk aspect. Dat is misschien niet het meest sexy topic, data governance, maar denk wel een heel noodzakelijke in heel die cyclus. En ik denk, wat ik een tweede belangrijk aspect vind, wat ik zeker wil in verder groeien, is dat we ons actieterrein met digital kunnen verder uitzetten. En de business is echt zeggen van, kijk, we nemen digital steeds meer en meer mee. Totdat eigenlijk dat we de vraag niet meer kunnen bijhouden. En als we op dat punt zijn, denk ik, dat de vraag groter wordt dan wat we zelf kunnen leveren, dan denk ik, hebben we echt bereikt waar we naartoe willen. Dat het echt meer die data-driven organisatie is en dat businesses echt actief dat gaan vragen.
Wat heeft de organisatie nu nodig om op dat punt te komen?
Ik denk dat het een kwestie is van een stukje maturiteit groeien, een stukje inzicht te creëren en dan inderdaad de juiste, de juiste platformen hebben we om dat inderdaad waar te maken. Maar ik denk dat het een stukje is nog meer inzicht in een aantal heel goede cases die mensen zien, die eigenlijk hun appetite verder gaan triggeren en waar we eigenlijk verder op kunnen inzetten.
Ja, ik denk ook de culturele shift die ergens moet gebeuren, dat mensen, je spreekt over data-driven company worden, dat begint bij de mensen. Hè. En de mensen moeten eigenlijk de reflectie hebben van ik heb een uitdaging. En een reflectie moet zijn, hoe kan data mij daarbij helpen? Ja. We hadden hier vanmorgen in de sessie ook onze CTO die een uiteenzetting heeft gedaan. En die, als die vooruitkijkt, spreekt die van een wereld waarin dat de surviving of de winnende bedrijven, dat bedrijven zijn die eigenlijk over al hun processen heen big data en analytics hebben die zeg maar een verhoogde staat van awareness creëren door, ik kan beslissingen nemen gebaseerd op inderdaad computers die mij beslissingen of informatie aanreiken. Ja. En dat je eigenlijk verder kan gaan naar je eigen brein om te consulteren.
We moeten hier afronden, maar ik kan me voorstellen dat er minder mature industriebedrijven zijn die zeggen, hey, maar dit is een interessante case, vergelijk me met mijn productieproces. Heb je ergens een white paper of een use case of een film of een whatever je kunnen tonen, waarvan je zegt, hier moet je naartoe gaan, dan kunnen we meer vertellen over deze use case.
Als je SAS en Bekaert googelt, dan ga je al op de pressrelease komen van onze samenwerking. En op korte termijn komt er ook een filmpje met een aantal interviews met mensen die ook over dat specifieke proces praten. Dus daar is zeker wat inspiratie te vinden.
Naar het persbericht kunnen we sowieso linken ook in de show notes. Dus wellicht dat nog wat tractie ook oplevert. Ik wens jullie beiden enorm veel succes met het digitaliseren van Bekaert als organisatie. Dank voor het delen van jullie inzichten. Sophie, Juri.
Met veel plezier.
En wellicht spreken we elkaar over 12 maanden nog eens wanneer de weer nieuwe uitdagingen voor in de plaats zijn gekomen. Dank jullie wel.
Dank je.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk? Goed? Interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer!